Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven, en als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. We overdenken in ons hart Psalm 56, het vierde vers onder het orgelspel. deze morgen luisteren we met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons, allereerst vanuit het Oude Testament, Leviticus 23, vers 33 tot en met 44. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. Schriftlezing voor deze morgen is dus Leviticus 23, 33ste tot en met het 44ste vers. En Openbaring 7, vers 9 tot en met 17, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu uit Leviticus 23 vanaf vers 33. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op de 15e dag van deze 7e maand zal het feest der loofhutten 7 dagen de Heere zijn. Op de 1e dag zal een heilige samenroeping zijn. Geen dienstwerk zult gij doen. 7 dagen zult gij de Heere vuuroffers offeren. Op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben en zult de Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag. Gij zult geen dienstwerk doen. Dit zijn de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om de Heeren vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankoffers, elk dagelijks op zijn dag te offeren. Behalve de Sabbatten des Heeren, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offers, welke gij de Heeren geven zult. Doch op de 15e dag, de 7e maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des Heeren feest 7 dagen vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn, en op de 8e dag zal er rust zijn. En op de 1e dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen met beekwilgen. En gij zult voor het aangezicht des Heeren uw Gods 7 dagen vrolijk zijn. En gij zult dat feest de Heere 7 dagen in het jaar vieren. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. 7 dagen zult gij in de loofhutten wonen. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen. Als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heere uw God. Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heeren tot de kinderen Israëls uitgesproken. En dan vervolgen wij onze lezing uit Openbaringen 7 vanaf vers 9 tot en met 17. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de 4 dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaren God, zeggende amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in de 2e schriftlezing, Openbaring 7 en daarvan het 9e en 10e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En we willen deze tekstwoorden overdenken naar aanleiding van Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 58. Die we nog met elkaar willen lezen. Heidelberger Catechismus zondag 22 vraag en antwoord 58. Daar wordt gevraagd, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En het antwoord is dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is. En dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan broeder Van Wijk, die in de achterliggende week onwel werd en opgenomen moest worden in het Franciscus gasthuis. We willen ook denken aan broeder Schals, van wie er een schoonzus overleed. En verder denken we aan degenen die ziek thuis zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u die alle dingen weet, Het is door uw sparende trouw en goedheid dat u ons deze morgen hetzij samenbrengt in dit kerkgebouw, hetzij een plaats geeft thuis waar we deze dienst kunnen meemaken. Geef ons uw trouw op te merken, Heere, want wij zijn ondankbare schepselen die de dingen die u ons geeft, terwijl we ze niet verdienen, helemaal niet echt beseffen. Heere, verneder ons maar onder uw krachtige hand en leer ons te buigen, ook onder de huidige omstandigheden, want het is wel waar dat we in een noodsituatie bijeen zijn, met maar een handjevol mensen in de kerk. En velen zijn verstoken van de mogelijkheid om op te gaan naar uw huis. En ze kunnen dan weliswaar de dienst thuis meebeleven, als u de middelen zegent, maar toch is dat maar een noodoplossing. Heren, wij bidden of u er een keer in wil geven. Wij hebben dat niet verdiend, maar schenkt u het toch dat we weer op mogen komen met de hele gemeente zoals we dat gewend waren. En schenkt u toch dat het weer mogelijk mag worden dat we de psalmen Davids mogen zingen. Niet alleen maar ingehouden, maar ook op luide toon als daar aanleiding voor is. Heere, wij bidden of u ons een zegen wil geven deze morgen in weerwil van de beperkingen die er dan op dit moment toch zijn. En die zegen zal toch allereerst daarin bestaan dat u ons verootmoedigt in het licht van uw heilige wet. We hebben die wet gehoord en die wet heeft ons als het ware de spiegel voorgehouden. Wat hebt u van ons geëist en gevraagd en wie zijn wij tegenover u de heilige en rechtvaardige wetgever geweest? Heren, dan is er alle reden om ons voor uw aangezicht te schamen over onze woorden en over onze gedragingen en over onze gedachten. En maakt u het maar zo dat het schaamrood tegenover u de Heere ons naar de kaken zal stijgen. Dat we ons tot u mogen wenden om uw genade alleen. Heren, die genade hebben we zo onmisbaar nodig en we kunnen er zo aan voorbij leven. Ook wanneer we jaar in jaar uit in de kerk zitten, dan horen we die dingen wel en dan zullen we ze met ons verstand ook wel beamen. Maar wie is er vanmorgen onder ons die echt genade nodig heeft? En toch, Heere, brengt u eenmaal een kerk in de hemelse heerlijkheid die zal roemen in vrije genade. En dat is die genade die ze op aarde ook echt nodig hebben gekregen. Geeft u ons dat vanmorgen uw woord geopend mag worden in de prediking. En dat de woorden van de openbaring aan Johannes een boodschap mogen hebben ook voor ons vanmorgen. In de tijd waarin we leven, in onze levensomstandigheden. Bekeer onze harten en open onze zo gesloten oren voor uw woord. Open onze gesloten harten voor de krachtige werking van uw woord en werkt u daartoe met uw geest. Heren, wij dragen aan u op, degenen die ziek zijn. We denken heel bijzonder aan onze broeder van Wijk, die in de achterliggende week onwel werd en die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wil u hem gedenken en wil u hem geven wat nodig is? U hebt hem nog willen sparen en u hebt nog willen geven dat hij een plaats mocht ontvangen waar hij verzorging mag ontvangen voor zijn lichaam. Maar Heere, geef hem dan toch ook alles wat nodig is. Wil hem sparen, herstel schenken en weer thuis brengen. Maar boven alles bidden we of deze weg gezegend mag worden voor zijn hart. Wil u zo aan hem denken? We bidden u voor andere zieken in het midden van de gemeente. Verschillende gemeenteleden hebben te maken in het gezin, in hun persoonlijke situatie met het virus dat rondgaat. En ze zijn ziek thuis. Maar we bidden of u hen beterschap wil geven. Nieuwe krachten. En laat het verloop van de ziekte mogen meevallen. Heren, wilt u bewaring schenken voor de ziekte die rondgaat. Bijzonder bidden we u dat wel voor hen die kwetsbaar zijn. En het is zo dat we eigenlijk niet eens helemaal weten wie er precies bijzonder kwetsbaar is voor dit virus. Als u uw bescherming niet geeft, dan zijn we allemaal kwetsbaar. En daarom bidden we bewaar en bescherm ons. We willen denken aan de rouwdragende deze morgen. Wees u met onze broeder Schals, van wie een schoonzus overleed. Allerlei gedachten die dan weer boven komen. Heere, wil u hem vertroosten en sterken. En gedenk hem bij het ouder worden in zijn levensavond. En geef u hem wat niet gemist kan worden op weg naar die grote ontmoeting met u. Dat hebben we allemaal nodig, ook als we nog jong zijn. Heere, we bidden voor degene voor wie het om andere reden moeilijk is. U kent ieders hart, ieders verdriet, ieders moeite. We bidden, Heere, of u met ons land en volk wil zijn, de overheid wil gedenken, wijsheid wil geven, maar of u ook bijzonder kracht en hulp wil geven aan hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Sterk hen, geef hen gezondheid, moed en kracht om hun werk te doen en dat ze biddend omhoog mogen zien om uw hulp en bijstand. Heere, schenkt u vanmorgen ook wat nodig is in de prediking van uw woord. Zonder u kunnen we niet luisteren, zonder u kunnen we niet preken. Wil u dan toch geven wat wij niet verdienen, en dat om Jezus wil. Amen. Psalm 68, 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. 68 vers 10. Collecten van deze zondag zijn bestemd voor de eredienst. Kerkelijke kassen, algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wanneer u wat bekend bent met het Oude Testament, en dat zijn we allemaal, dan weten wij dat de Joden in de tijd van het Oude Testament drie gelegenheden hadden, drie grote feesten hadden, waarop zij in de richting van de tempel trokken. Paasfeest, Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. En voor twee van die feesten geldt dat ze een vervulling hebben gekregen in het Nieuwe Testament. Paasfeest, dat is heel bijzonder vervuld in de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Hij is opgestaan en is, naar het woord van 1 Korinthe 15, de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Pinksterfeest heeft zijn vervulling daarin gekregen dat de Heilige Geest op dat feest werd uitgestort. En daarom vieren wij ook het Paasfeest en het Pinksterfeest nog. Maar het Loofhuttenfeest, hoe is het daarmee? Wat was dat eigenlijk voor een feest? We hebben daar vanmorgen in onze eerste schriftlezing iets van gehoord. Het was een feest met eigenlijk twee betekenissen. Allereerst een oogstfeest. Het vond plaats zo aan het einde van de verschillende oogstmomenten die er op de oogstkalender van Israël zijn. En dan blikte men in dankbaarheid terug op alles wat de Heere gegeven had in de oogst. Maar dat was niet de enige betekenis van het Loofhuttenfeest. Want het feest was ook een herinnering aan de wonderlijke zorg van de Heere tijdens de reis van het volk van Israël door de woestijn. Toen had het volk gewoond in tenten. En ze waren van de ene plaats naar de andere plaats getrokken en ze hadden het niet altijd makkelijk gehad. Maar door alle moeite heen en door alle beproevingen heen had de Heere toch voor het volk gezorgd. En dat was wat herdacht werd op het Loofhuttenfeest. Daar maakten de Israëlieten hutjes van takken, onder andere van palmtakken. En die hutjes kregen een plaats, vaak op de platte daken van de huizen in Israël. En daar woonde men dan, naar de inzetting van de Heere, gedurende 7 dagen. 7 dagen om stil te staan bij wat de Heere in het verleden had gedaan. 7 dagen van rust. 7 dagen van blijdschap en van vreugde, want het Loofhuttenfeest was bij uitstek een feest van vreugde. En als we nu goed geluisterd hebben naar de tekst van vanmorgen, dan kunnen we zeggen, waar we op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament niet lezen over een vervulling van het Loofhuttenfeest, lezen we het in het laatste Bijbelboek in Openbaring 7 toch wel. Straks, in de hemelse heerlijkheid, in het eeuwige leven, zal daar een schare zijn die niemand tellen kan. En zij vieren, dat is het beeld dat Johannes te zien krijgt en dat hij ons in de Openbaring doorgeeft, ze vieren daar het Loofhuttenfeest. Daar wijzen allerlei bijzonderheden op in vers 9 en 10 die vanmorgen onze aandacht vragen. Maar ook in vers 14 tot en met 17, versen waar we, als de Heer het geeft, vanmiddag bij stil willen staan. En vanmorgen schrijven we bij onze tekstwoorden het hemelse Loofhuttenfeest. Het hemelse Loofhuttenfeest. We letten allereerst op het kleed van de feestgangers. Er staat in vers 9 dat er een grote schade was die niemand tellen kon, staande voor de troon en voor het lam, bekleed met lange witte klederen. In de tweede plaats letten we op de palmtak van de feestgangers. Slot van vers 9 zegt, palmtakken waren in hun handen. En tenslotte luisteren we naar het loflied van de feestgangers. Vers 10. Zij riepen met grote stem, zeggende, en wat ze dan roepen mogen we wel opvatten als een lofzang, zoals u in het Openbaringboek wel vaker lofzangen, lofliederen tegenkomt. En het lied wat hier gezongen wordt is kort, maar diep van inhoud. De zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. Dus het kleed van de feestgangers, de palmtak van de feestgangers en het loflied van de feestgangers op het hemelse loofhuttefeest. Wanneer we, gemeente, deze morgen het Bijbelboek Openbaring voor ons hebben, dan kennen we denk ik allemaal de achtergrond van dit Bijbelboek. De oude apostel Johannes is in zijn late levensavond nog verbannen geworden vanuit de stad Efeze, waar hij werkzaam is geweest in de christelijke gemeente. En hij is verbannen naar Patmos, een eiland in de Egeïsche Zee. En als hij daar zit, ver bij de kerk vandaan, om het zo te zeggen, geen mens om hem heen. En ik denk even aan de ouderen die vanmorgen met ons meeluisteren. Het zou misschien precies uw situatie kunnen zijn. Geen mensen om u heen, ver bij de kerk vandaan. Geen mogelijkheid om naar de kerk te komen. Zo was het met Johannes op Patmos ook. Maar als Johannes daar dan onder die omstandigheden is, dan komt de Heere tot hem. En dan gaat de Heere hem iets onthullen van wat er in de toekomst gebeuren zal. Dat is ook de betekenis van de naam van dit Bijbelboek. Openbaring betekent letterlijk onthulling. De bedekking die van de toekomst afgehaald wordt. Johannes krijgt iets te zien van wat er zou gebeuren. En heel bijzonder wat er gebeuren zal met de kerk van God in deze wereld en uiteindelijk hoe de kerk van God zal thuiskomen in het hemelse Kanaan. En dan beperk ik me vanmorgen maar even tot de grote lijn van hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 7. Dat vormt de achtergrond van onze tekst van vanmorgen. Het eerste wat Johannes dan ziet nadat hij de brieven gedicteerd heeft gekregen aan de 7 gemeenten, maar die laten we nu rusten. Het eerste wat Johannes dan ziet is een troon in de hemel. En dat is al een preek op zich. Allereerste wat Johannes te zien krijgt in tijden van vervolging. In tijden dat hij verbannen was naar een eiland. Niet naar de kerk kon. Maar het eerste wat Johannes ziet, dat is een troon in de hemel. En die troon in de hemel die preekt, ondanks alles regeert God. Op die troon zit God de Vader. En in de handen van God is een boekrol, de rol van de geschiedenis die vervuld staat te worden. En die boekrol, we hebben daar eerder dit jaar over nagedacht, zit dicht, zit verzegeld met 7 zegels. En aanvankelijk lijkt het erop dat die boekrol helemaal niet geopend kan worden. Dat geeft groot verdriet bij Johannes. Maar dan is er het Lam dat naar voren komt en het Lam van God, de Heer Jezus Christus, is waardig om die boekrol te gaan openen. En hij krijgt die boekrol. We begrijpen, het gaat hier om een visioen en de beelden vloeien als het ware in elkaar over. En dan gaat dat Lam de zegels van de boekrol openbreken en dan ziet Johannes het ene na het andere gebeuren. Iets van wat er met de kerk in de loop der eeuwen weer zal gaan gebeuren. En daar gaat het over in hoofdstuk 6. De eerste 6 zegels die verbroken worden. Onder andere die 4 paarden die Johannes dan te zien krijgt. En dan volgt het hoofdstuk waar onze tekst van deze morgen uit afkomstig is. Johannes krijgt niet alleen te zien hoe Gods kerk, laat ik het zo mogen zeggen, vanmorgen een moeilijke reis moet maken door de woestijn van deze wereld. Dat is heel duidelijk in hoofdstuk 6. Maar Johannes krijgt ook te zien hoe die kerk na de moeilijke woestijnreis uiteindelijk aankomt in het hemelse Kanaan. En hoe ze daar het hemelse loofhuttefeest zullen vieren. Hoe ze aankomen in de eeuwige rust. En dan zijn we bij onze tekst. Na deze zag ik en zie. En wat ziet Johannes dan? Dan ziet hij daar voor de troon van God een grote schare, een grote menigte, waarvan hij zegt dat niemand die tellen kan. Geen mens, geen engel, ja de Heere natuurlijk wel. Want de Heere kent degene die de zijne zijn. Maar verder geldt, die schare is zo groot. Die menigte voor de troon van God, die daar, zoals we straks zullen horen, het hemelse loofhuttefeest, is zo groot dat geen mens die schare kan tellen. En de mensen die Johannes dan ziet, ze komen overal vandaan, uit alle natie en geslacht en volk en taal, uit alle landen. Uit alle werelddelen vanzelf, uit alle taalgebieden, overal vandaan. En als Johannes dat te zien krijgt, dan ziet hij dus waar de Heere uiteindelijk de hele geschiedenis naartoe leidt. Want zo moet u dat opvatten, gemeente. Nogal eens bestaat bij mensen de gedachte dat Openbaring een chronologisch boek is. Waarin in hoofdstuk 4 staat wat er eerst gebeurt. En dan in hoofdstuk 5 wat er daarna gebeurt. En dan 6 daarna en 7 daarna, en dan steeds verder. Maar zo moeten we het Bijbelboek Openbaring toch niet opvatten. Het is zo, als u veel studie zou maken van dit indrukwekkende en prachtige Bijbelboek, dan ontdekt u dat het opgebouwd is uit 7 reeksen van 7 dingen. En dat hebben we hier ook, Openbaring 4 tot en met 7, daar gaat het over de 7 zegels die verbroken worden. Met datgene wat Johannes hier dan te zien krijgt. En dat vormt eigenlijk al een hele samenvatting van alles wat er gebeuren zal. En dat wordt dan later in dit Bijbelboek vanuit een andere invalshoek nog weer anders belicht. En dan nog weer een keer op een andere wijze. Maar wat u hier dus te zien krijgt, dat is het einde van de wereldgeschiedenis. Gods kerk die aankomt in het hemelse Kanaan. Gods kerk die deelt in het eeuwige leven. En nog een keer, dan ziet Johannes een schare die niemand tellen kan. Dat is een uitdrukking die moet ons bekend in de oren klinken. Dat beeld van een aantal dat niet geteld kan worden. Dan gaan we vanuit dit laatste Bijbelboek een ogenblik terug naar het eerste Bijbelboek. Daar zijn 3 mensen die van de Heere alle 3 in wat verschillende bewoordingen hebben gehoord, dat hun zaad, hun nageslacht zal zijn zo groot dat niemand te tellen kan. Abraham, kom eens uit uw tent naar buiten, zie eens op naar de hemel en naar al die sterren. Kunt u ze tellen? Abraham kon het niet. Abraham, zo groot zal uw zaad zijn. En op een ander moment in het leven van Abraham. Abraham, kijk eens naar al dat zand waar u loopt. Dat zand, dat is er ook op het strand van de zee. Dat is ontelbaar wat de zandkorreltjes betreft. Maar zo groot zal uw nageslacht zijn. Dat was de oude belofte die de Heere deed aan Abraham en later aan Isaac en nog later aan Jacob. En hier ziet u de vervulling van die belofte. Een schare die niemand tellen kan. En dan niet alleen uit het volk van Israël, dat ook wel. Maar ook uit alle geslachten en naties en volken. Gemeente, daar ligt vanmorgen een boodschap in. Daar moeten we niet overheen lezen. Als Johannes dit ziet, dan ziet hij dus dat er zeer velen, dat er ontelbaar velen zalig zullen worden. Iemand zegt, is dat niet in strijd met een ander woord wat de Heer Jezus ooit eens heeft gesproken toen hij zei dat zijn kerk maar een klein kuddeke zou zijn? Wel, het ene is waar en het andere is waar. In deze wereld is Gods kerk vaak maar een hele kleine kudde. Maar als u al die schapen en lammeren van die kleine kudde van alle tijden bij elkaar optelt, dan zal het uiteindelijk toch een schare zijn die niemand tellen kan. En dat krijgt Johannes te zien. Nog een keer, in tijden van vervolging, in moeilijke tijden, de Heere zegt, Johannes, daar gaat het heen. Dat er voor mijn troon een schare zal zijn die niemand kan tellen. En ik zei u al, daar ligt een boodschap in vanmorgen. Een boodschap voor mensen die misschien wel zo klein denken van God. En die de vraag hebben voor zichzelf, o, zal ik ooit zalig kunnen worden? Die misschien zijn gaan tellen en zijn gaan rekenen en zijn gaan kijken naar mensen om hen heen of mensen in hun familie. Zou het voor mij ooit kunnen? Vanmorgen wordt het u voorgehouden vanuit de tekst. Daar zal een schare zijn die niemand tellen kan. En ieder mens, gemeente, in die schare was een zondaar met een oneindig grote schuld voor God. Maar ieder mens die behoort tot die grote schare die niemand tellen kan, is ook gereinigd door het bloed van het lam. We hopen daar vanmiddag nog wel meer over te horen. Maar het predikt ons, als we vanmorgen die grote schare zien, de kracht van het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus, dat heeft zo'n kracht, dat daar een schare door gereinigd wordt die niemand kan tellen, zo groot. En de genade van God is zo groot, dat er uiteindelijk een schare zalig wordt die niemand kan tellen. Het sluit aan bij een ander woord dat de Heer Jezus gesproken heeft. Dat hij zijn ziel zal stellen tot een rantsoen voor velen. En mag dat nu eens moed geven aan iemand die vanmorgen in moedeloosheid neerzit. Hier of thuis. En die het zegt, o, zou het voor mij kunnen? Heb geen kleine gedachte van de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Heb toch geen kleine gedachte van de genade van God, waardoor een ontelbare schare zal zalig worden. Het wordt ons vanmorgen voorgehouden om de ruimte die er is in de genade van God nog voor ogen te stellen. Maar met dat ik dat zeg, gemeente, moet ik er ook iets anders bij zeggen. Het wordt wel gezegd tot moedgeving, opdat u in uw moedeloosheid zou neerknielen. Dat is de bedoeling. Opdat u uw vinger zou leggen bij dit woord en het zou zeggen, Heere, als die schare die zalig wordt nu een ontelbaar grote schare is, zou het dan voor mij ook kunnen? Zou u dan mij ook zalig willen maken als uw bloed zoveel kracht heeft dat het de zonde van ontelbaar veel zondaren kan afwassen? Zou het dan mijn zonde mogen afwassen? Kijk, daar wil het gezicht dat Johannes ons voorhoudt ons vanmorgen brengen. Ons uitdrijven tot God met de bede om genade. Niet, dat moest ik erbij zeggen, niet dat u maar zult rusten op dit woord en dat u voor uzelf zou zeggen, nou kijk, als het nou zo is en er wordt een grote schare zalig, ja, dan maakt het blijkbaar allemaal niet zo uit en dan komt het allemaal niet zo krap en dan kan het en dan zal het met mij ook wel goed komen. Zo zouden we de tekst van vanmorgen kunnen misverstaan. En dat mag nooit. Maar er ligt wel een aanprijzing in van de grote genade van God. En wie van u en van ons zal er nu vanmorgen en deze zondag met dit woord op de knieën komen? Wie van ons zal er nu thuis neerknielen en het zeggen, Heere, als dat uw kerk is, een schare die niemand tellen kan, mag ik er dan één van zijn? Dan lezen we vervolgens van die schare en dan onderstrepen we nog even wat onze eerste gedachte was, dat die schare niet alleen staat voor de troon van God en voor het lam, maar ook dat ze bekleed zijn met lange witte klederen. Wat betekent dat precies? Wat is de betekenis van dat kleed? Dat heeft, dat moeten we wel bedenken wanneer we het Bijbelboek Openbaring lezen, altijd weer een symbolische betekenis. Lange witte klederen, daar ligt symboliek in. Ik noem u een paar dingen en een van die dingen werk ik wat meer uit. Lange witte klederen, dat zijn klederen van heerlijkheid. Van hemelse heerlijkheid. Lange witte klederen, dat zijn de klederen van de opstanding. Lange witte klederen, dat zijn de klederen van de priesterdienst die de gelovigen in het eeuwige leven zullen vervullen in die zin dat ze de Heere lof toezingen. Maar lange witte klederen wil in het licht van ons thema van de preek, het hemelse loofhuttefeest, vooral wijzen op de klederen van de rust. En dat element wil ik met u proberen even uit te diepen, zo aan het einde van onze eerste gedachte. Het zijn klederen van de rust. U moet zich even proberen voor te stellen het volk van Israël op reis door de woestijn. Als het volk dan voortging, dan konden ze misschien wel eens wat langere klederen dragen en de opperklederen van de Joden waren lang. Maar om dan goed vooruit te kunnen, dan schortte men hun kleed op. En u weet wellicht hoe dat ging. Dan trokken de mensen hun lange kleed wat op tot de knie. En dan hield je zo ter hoogte van je middel een stuk kleed over en dat trok men dan over de gordel, over de riem heen en dat hing in een plooi naar beneden. Dat is wat de Bijbel noemt het opschorten van de klederen of het opschorten van de lendenen. Zolang iemand onderweg was of zolang iemand aan het werk was, dan had men de kleding opgeschort. Dan moest dat lange kleed niet hinderen bij het lopen, zodat je erover kon struikelen. Maar nu zegt het beeld van de lange witte klederen in onze tekst, die grote schare die niemand tellen kan, heeft gereisd door de woestijn van dit leven. Ze hebben moeite ondergaan, ze hebben in dit aardse leven altijd weer hun kleed moeten opschorten. Ze moesten verder gaan, soms was er een moment dat ze konden rusten en dat de Heer een oase gaf in de woestijn, een Elim. Maar altijd weer moesten ze verder. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Maar nu, Openbaring 7, is Gods kerk voor eeuwig in het land van de rust. In het land Kanaan. Daar dragen ze lange, witte klederen. Vanmiddag hopen we nog na te denken over het feit dat dat ook gereinigde klederen zijn. Wit gewassen in het bloed van het lam. Daar ligt natuurlijk een ontzaggelijk diepe betekenis in. Maar daar spreekt de tekst van vanmiddag nadrukkelijk over. Vanmorgen leggen we de vinger er even bij. Die klederen wijzen erop. Gods kerk is aangekomen aan het einde van hun reis. Door de aardse woestijn. Ze hoeven het kleed niet meer op te schorten. Het is een lang wit kleed dat spreekt van, ja waarvan, van eeuwige rust. Eeuwige rust. En we overdenken deze tekst eigenlijk naar aanleiding van Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 58, het eeuwige leven. Wat is het eeuwige leven? Dat is een leven van eeuwige rust. Rust voor het moe gestreden lichaam van Gods kind. Rust voor de vermoeide psyche van Gods kind. Want Gods kinderen kunnen het psychisch moeilijk en zwaar hebben in dit aardse leven. Maar boven alles rust, eeuwige rust voor hun ziel. Rust van al datgene waarvan ze hier op aarde zo moe kunnen worden. En dat is toch ook en boven alles de zonde. Bent u de zonde moe? Bent u uw zondige bestaan wel eens moe? Is dat iets waaronder u zucht? Gods kerk komt thuis in de eeuwige rust. En daar zullen ze het witte kleed van de rust dragen. Daar zullen ze voor eeuwig mogen rusten. Van al datgene waar ze hier op aarde zo moe van worden. De aanvechtingen en de bestrijdingen van de vorst der duisternis. Ze zullen daar niet meer zijn. De zonde om hen heen die hen zo verleiden en verlokken kan, die zal er niet meer zijn. De zonde die opborrelt vanuit hun eigen zondige oude mens, vanuit hun hart, die zal er niet meer zijn. Mag u daar naar uitzien? Is dat nu iets waarvan u zegt, oh, als ik daar nu komen zou, als die rust mij geschonken mag worden, rust voor mijn afgetopte, moe gestreden lichaam, dat ook. Rust voor mijn geest die zo geplaagd kan worden door allerlei dingen, dat ook. Maar boven alles rust van de zonde. Wie is vanmorgen onder ons zijn zonde moe? Wie is zijn zondige bestaan moe? We haasten ons gemeente naar onze tweede gedachte. We hebben iets overdacht van het kleed van de feestgangers. In de tweede plaats de palmtak van de feestgangers. Het slot van vers 9 zegt, en palmtakken waren in hun handen. En ook dat heeft een figuurlijke, een symbolische betekenis. Dat wijst allereerst ook terug naar het Loofhuttenfeest. Ik heb u dat al even gezegd en we hebben dat ook gelezen vanuit Leviticus 23. Hoe men op het Loofhuttenfeest met palmtakken uiting gaf aan hun vreugde. Hoe er van de palmtakken, de kinderen in de kerk hebben zo'n palmtak denk ik wel eens gezien. En anders moet je er de komende week maar eens naar op zoek gaan. Zelfs in ons land groeien tegenwoordig de palmbomen op bepaalde plaatsen. Je moet maar eens kijken naar zo'n palmtak. Maar zo'n palmtak, Ja, dat was een teken van rust, van blijdschap, van vreugde. Dat klinkt door, palmtakken in hun handen. Herinnering nog een keer aan de rust die de Heere geeft. Na die lange, barre tocht door de woestijn komt Gods kerk uiteindelijk thuis in het hemelse Kanaan. Krijgen ze de palmtak in hun handen. Dat wijst dus allereerst naar het Loofhuttenfeest terug. Maar het betekent ook nog iets anders. En ik denk dat de meesten van ons dat ook wel zullen weten. In de Grieks-Romeinse wereld van Johannes betekende de palmtak ook de overwinning. Kijk, en dan wordt er nog een betekenis geplaatst naast het eerste wat we overdacht hebben. Het eeuwige leven is allereerst eeuwige rust. Maar dat is vanuit het beeld van die palmtakken ook eeuwige overwinning. Wat voor overwinning? De overwinning waarvan Psalm 3 zingt. Gij, Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Gods kerk komt aan in het hemelse Jeruzalem en dan krijgen ze de palmtak van de overwinning in hun hand. Niet omdat ze zelf overwonnen hebben, want ze hebben zelf in het aardse leven zo vaak verloren. Ze hebben zo vaak verloren in de strijd tegen de zonde. Ze hebben zo vaak ze hebben het ook een keer verloren voor God, dat ook. Maar ze zijn ook zo vaak gevallen en gestruikeld als de vijand het op hen voorzien had. Ze hebben het zo vaak verloren in de strijd op de reis door de woestijn. En toch als ze aankomen in het hemelse Jeruzalem, dan krijgen ze de palmtak van de overwinning, omdat Christus overwonnen heeft. En als ze die palmtak dan krijgen in hun handen, dan ligt daarin opgesloten: ik heb voor u de dood voorgoed overwonnen. Nooit meer sterven. Dan ligt daarin opgesloten: ik heb voor u de duivel overwonnen. Nooit meer zal hij u kwellen. Nooit meer zal hij u aanvechten. Ik heb voor u de zonde overwonnen. Ze is er niet meer. Ze wordt weggenomen. De palmtak van de overwinning in hun hand. En wat is hier op aarde, kerk van God, zo vaak strijd, zo vaak onderliggen. En toch, er komt een tijd, er komt een dag dat u die genade mag kennen. Daar zult staan met de palmtak van de overwinning in uw handen. En dan zult u voor eeuwig zingen voor diegene die de overwinning voor u heeft behaald. Een overwinning voor mensen die het moeten zeggen: o Heere, ik ben alleen maar een verliezer. Ik ben alleen maar een verliezer. Ik verlies het zo vaak en toch, dat is iets van het wonder van het hemelse Loofhuttenfeest. Dat is waar de dichter van Psalm 73 naar uitziet als hij het zingt met de woorden die we eerst willen gaan overdenken. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. Thank you. Het hemelse loofhuttefeest. We hebben gelet op de klederen van de feestgangers, op de palmtakken van de feestgangers. En tenslotte luisteren we naar het loflied dat ze zingen. Vers 10. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. En wat ze hier roepen, ik zei het u al, dat mogen we wel beluisteren als een hemelse lofzang. Een lofzang waarvan we de woorden dan deze morgen wel willen overdenken. Want wat betekent het precies wat de scharen die niemand tellen kan als uit één mond zingt? En wat moet dat een machtig geluid zijn, gemeente? Als die scharen die niemand tellen kan deze woorden zal zingen. De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. Wel, we kunnen die woorden die ze zingen eigenlijk op twee manieren opvatten. En die manieren sluiten elkaar niet uit, maar ze vullen elkaar aan. Het eerste wat erin klinkt is wat onze kanttekenaren ook al zeggen. De zaligheid. En als die mensen daar staan, die ontelbare scharen daar staat, dan bedoelen ze onze zaligheid. Dat wij zalig geworden zijn, dat wij gered zijn van het grootste kwaad en gebracht zijn tot het hoogste goed. Onze zaligheid is toe te schrijven enkel en alleen aan de God die op de troon zit en aan het Lam. Dat is de eerste betekenis. Ik zou het ook iets korter mogen zeggen. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en het Lam. Dat is een belijdenis die komt u op allerlei plaatsen in de Bijbel tegen. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 3, daar staat het heel kort. Het heil is des Heren. En in Jona 2 staat het ook. Denk aan Psalm 68. Die God is een God van volkomen zaligheid. Of zoals onze geliefde berijming het zingt. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Als daar een schare is die niemand tellen kan, dan zingen ze allereerst dat: Heere, dat wij hier staan. Dat wij die eeuwige rust mogen ontvangen. Rust voor ons lichaam, rust voor onze geest, rust voor onze ziel. Rust van de zonde, rust van alle aanvechtingen en alle bestrijdingen. Dat is enkel te danken aan u. Dat wij die palmtak in onze hand mogen dragen. Dat wij meer dan overwinnaars zijn geworden. Dat is enkel te danken aan u. Dat is uw werk geweest, Heere. De zaligheid is van u die op de troon zit. Dat is uw eeuwige liefde geweest. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En met koorden van goede tierenheid heb ik u getrokken. Dat is de zaligmakende genade geweest. Ja, hoe zeggen ze het hier? Van God die op de troon zit. Dat wil zeggen van God die alles regeert. En die ook in ons leven, bedoelen ze, alles heeft laten meewerken ten goede. Onze zaligheid is enkel te danken aan God. Het is uw werk, Heer. En het is het Lam die die zaligheid verdiend heeft. Kunt u zich voorstellen, gemeente, dat de man die daar staat op het eiland Patmos en die van de Heere krijgt de blikken in de toekomst en die scharen ziet die niemand tellen kan. Johannes, dat als hij dat hoort, hij met ontroering vervuld zou zijn geweest. De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Dat is een van de kostbare namen van de Heer Jezus Christus, het lam. Maar dat is ook de naam waaronder Johannes hem zo bijzonder had leren kennen. Als u het evangelie naar de beschrijving van Johannes er een ogenblik voor uzelf naast zou leggen en u weet, het evangelie naar Johannes en de openbaring aan Johannes, daar gaat het over dezelfde Johannes. De evangelist Johannes is ook degene die de openbaring kreeg. Het is ook dezelfde als de discipel Johannes. En als u nu het evangelie naar Johannes leest, dan zou u dat evangelie kunnen noemen het evangelie van het lam. Het begint al in Johannes 1. Dan staat Johannes daar zelf met een andere discipel te luisteren naar zijn eerste leermeester, Johannes de Doper. En dan komt de Heer Jezus langs in de woestijn. En dan wijst Johannes de Doper: zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de eerste keer dat Johannes de Doper dat zo preekt en zo aanwijst, dan gebeurt er nog niets. Maar de tweede keer dat dat gebeurt, dan lezen we dat Johannes de evangelist de Heer Jezus is gaan volgen. Meester, waar woont gij? Het Lam Gods. Zo had Johannes hem leren kennen. Als dat lam dat zijn leven zou geven en zijn bloed zou storten. Als dat lam dat de grote vervulling was van het paaslam in Egypte. Dat lam waarvan het bloed veiligheid betekent. Achter dat bloed van het lam heeft Johannes mogen schuilen. En als u dan verder bladert door het Johannes-evangelie heen en u komt in een van de laatste hoofdstukken, dan staat Johannes daar als enige van de discipelen op Golgotha. En dan ziet hij daar vanuit de verte hoe het Lam van God daar hangt aan Golgotha's kruis. En hoe geen been van de Heer Jezus Christus verbroken wordt. Dat is het Lam van God. Het lijdende Lam. Het stervende Lam. Het Lam dat zijn bloed wilde geven. Dat zichzelf wilde geven, dat lam, dat is Johannes zo onuitsprekelijk dierbaar geworden. Dat lam heeft hij nodig gekregen. Dat lam is voor Johannes alles geworden. En nu staat hij daar in zijn hoge ouderdom op Patmos en hij ziet de scharen waar hij zelf eenmaal bij zal staan. En ze zullen zingen van het lam. Onze zaligheid is van God die op de troon zit en van het lam dat zijn bloed wilde geven. En hoe zingt die schare dat, gemeente? Laten we dat nog even zo nagaan vanuit vers 10, het begin. Ze riepen met grote stem. Een van de uitleggers zegt, want het bevat een prediking voor de aarde. Het bevat een prediking voor u en voor mij. Bevat een antwoord op de vraag, hoe zullen zondaren zalig worden? Bevat een antwoord op de vraag van die man of die vrouw, die jongen of dat meisje van morgen, onder de prediking. Voor wie dat de vraag is geworden, hoe zou ik nu zalig worden? Hoe zal zo'n zondaar als ik nu zalig worden? Hoe zal zo'n schuldige, zo'n onmachtige zondaar zalig worden? Die zichzelf niet brengen kan waar hij wel komen moet. O, als dat uw vraag is vanmorgen, dan geven de Heere dat uw ziel het antwoord mag horen. Het antwoord dat wordt gezongen door die scharen die niemand tellen kan. De zaligheid is van God die op de troon zit en van het lam. Het heil is des Heren. Daar ligt het antwoord voor een mens die vastgelopen is met alles van zichzelf. Een verloren zondaar die niet weet hoe die zalig moet worden. Nu is er zaligheid mogelijk bij God vandaan. Nu is er zaligheid mogelijk door het stervende lam en door het bloed van het lam. En u kan de grootste van de zondaren zalig worden. U kan de meest onreine van de zondaren zalig worden door dat bloed. Dat is de ene betekenis, gemeente. Dat bevat een preek vanmorgen voor u en voor mij. En de tweede betekenis. Zo mogen we het ook lezen en dat vult het nog aan. De zaligheid. Er staat hier zij, maar u mag zeker ook vertalen is. De zaligheid is niet alleen van onze God, maar ook voor onze God die op de troon zit en voor het Lam. Dat moet even uitgelegd worden, zegt iemand. De zaligheid is voor God en voor het Lam. Maar God hoeft toch niet zalig gemaakt te worden? En het Lam hoeft toch niet zalig gemaakt te worden? Nee, dat niet. En toch mogen we de woorden van de tekst wel zo lezen zoals ik het zei. Want de zaligheid, dat God mensen, dat God zondaren zalig maakt. Voor wie is dat uiteindelijk? Ja, daar is een zondaar, als hij voorwerp van Gods genade mag zijn, voor eeuwig goed mee. Maar het is uiteindelijk voor God. Het is uiteindelijk voor het Lam. Het is uiteindelijk tot zijn eer. Het heeft God gemeente en dat is een onuitsprekelijk diepe gedachte. En toch komt die vanmorgen vanuit onze tekst tot ons. Het heeft God goed gedacht om zichzelf te verheerlijken. Om eer te krijgen, heel bijzonder uit de zaligheid van zondaren. Waar wordt God het meeste in geëerd? In de zaligheid van zondaren. En kijk, als dat waar is, dan mag u gaan vragen aan de Heere, Heere, mag uw naam nu toch daarin geëerd worden dat ook ik zalig word? Want als ik zalig word, dan zal uw genade zo verheerlijkt worden. Als zo'n zondaar als ik zalig word, oh dan zal uw genade zo gaan schitteren. Uw macht, uw almacht, uw wijsheid, uw barmhartigheid, uw liefde. De zaligheid is niet alleen van God, maar ook voor God. God krijgt er uiteindelijk de eer van. En dat is ook iets van de hemelse vreugde van de scharen die niemand tellen kan. Daar verheugen ze zich bovenal in. Ze zingen het uit. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Maar ze geven God er ook de eer van. Onze zaligheid, Heere, is uiteindelijk voor u. De zaligheid is voor onze God en voor het Lam, opdat hij er de eer van krijgt. En voor dat lied, gemeente, voor dat lied is op aarde met eerbied gesproken een schare in de loop der eeuwen, een schare die niemand tellen kan, aan het repeteren. De kinderen begrijpen dat wel, zeker de kinderen die op een koor zitten. Voordat er een uitvoering is, moet er eerst geoefend worden, moet er gerepeteerd worden. En voordat het grote concert met eerbied gesproken in het hemelse Kanaan aanvangt, wordt er op aarde door Gods kerk gerepeteerd. Wat dan? Nee, daar zingen ze niet zoals ze eenmaal zullen zingen, volkomen en volmaakt. Maar daar zullen ze wel iets van oefenen, als ik het zo zeggen mag. Want als de Heere werkt, als de Heere zaligmakend werkt in het leven van een zondaar, dan komt er altijd ook liefde tot de eer van God. Dan komt de liefde tot Gods eer en dan wordt een van de dingen die zo erg zijn aan de zonde, dat de zonde Gods eer aantast en God van zijn eer berooft. En als je dan iets mag gaan zien bij het licht van Gods geest, dat er nu nog zondaren zalig kunnen worden en dat verbonden is aan de eer van God, dan springt je hart op van vreugde. Dan gaat de Heere je toch ook onderwijs geven in die ene weg waarin zondaren zalig kunnen worden op zo'n manier dat God er de eer van krijgt. En dat is alleen door het bloed van het lam. En dan zijn er momenten dat uw hart mag opspringen van vreugde als u mag horen dat de Heere er eenmaal voor eeuwig de eer van krijgt. Dan zijn er momenten dat u uitziet naar die dag dat u voor eeuwig zult zingen van Gods goede tierenheden. Dan wordt er op aarde met alle gebrek en alle zonde en alle strijd die er hier nog is, want die is er nog, in de woestijn en in het strijdperk van dit leven, maar wordt er toch iets gevonden van het repeteren voor die grote bruiloft des lams. De zaligheid, zij onze God die op de troon zit en het lam. Gemeente, we ronden af. Hoe is het? Hoe is het met u? We hebben vanmorgen iets gezien van het eeuwige leven. Dat is de eeuwige rust. Lange witte kleed, dat is de eeuwige overwinning, de palmtak, en dat is de eeuwige lofzang. En de volmaakte lofzang, vers 10. En hoe is het nu met u? Zal die rust ook echt voor u de rust zijn? Zal dat loflied ook voor u echt uw loflied zijn? Die vraag dringt, gemeente. Want naast de woorden van onze tekst, naast de lofzang van vers 10, staat wat we lezen in hoofdstuk 6, vers 16 en vers 15. En de koningen der aarde, en de groten en de rijken en de oversten over duizenden en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: val op ons en verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het lam. Het is van 2-in-1. Het is of voor eeuwig mogen instemmen met deze lofzang. De zaligheid is onze God die op de troon zit en het lam. En dan zult u er op aarde iets van leren. Ja, waarvan? Allereerst dat ik een eerover ben. Dat ik geen godlover ben, maar een eerover ben die God beroofd heeft van zijn eer. Maar dan toch ook met een verlangen in je hart dat de Heere de eer krijgt. En dat hij die eer bijzonder krijgt in zijn eigen werk. Of het is vrezen voor de toorn van het lam. Als het eeuwige leven, gemeente, de eeuwige rust is. Dan is de eeuwige dood, want die is er ook. Ja, wat? Dat is eeuwige onrust. Dat is altijd maar gekweld worden door de stem van je geweten die je beschuldigt. Had ik maar. Had ik maar. Als het eeuwige leven de eeuwige overwinning is. En het is de eeuwige overwinning. De palmtak in de hand. Dan is de eeuwige dood het eeuwige verlies. voor eeuwig moeten verliezen. En dan kun je op aarde misschien alle wedstrijden, om zo te zeggen, gewonnen hebben. En dan kun je voor je idee ook God eronder gekregen hebben. Want dat denken wij van nature wel, en zo leven we van nature. Dan leven we als iemand die het van God gewonnen heeft. Maar om er dan achter te komen dat je voor eeuwig van God moet verliezen, als het te laat is. Dan moet je voor eeuwig verlies lijden. En als het eeuwige leven de eeuwige lofzang is, vers 10, dan staat daar ook tegenover dat de eeuwige dood de eeuwige weeklacht is, het geknars van tanden. Het roepen in pijn en in angst. En gemeente, dat dat ook wordt getekend. En ik stip het alleen maar aan vanmorgen. Maar dat dat in Gods woord ook wordt getekend. Dat die twee bestemmingen worden getekend. Eeuwig leven of eeuwige dood is. Opdat u zich zou haasten. Opdat u zich zou haasten, nu het nog kan. Nu die God nog op de troon zit en regeert, sterk genoeg is om je jonge hart te overwinnen, om uw oude verstokte hart te overwinnen, omdat dat bloed van het lam krachtig genoeg is om al uw schuld af te wassen. En nog wordt het u toegeroepen in het heden van de genade. Zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Wie kiest dan over de waasde voor het leven, de dood? Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou uw woord willen zegenen en het zelf willen toepassen. Vergeef het zondige, zegen het uwe. Geef ons vanmiddag weer te luisteren naar uw woord en te spreken, en dat om Christus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 52, het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.